U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij deze nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht op 31 augustus, de laatste dag van deze maand. We gaan bijna de septembermaand in waarin we de geboorte, de verjaardag van onze hemelse moeder gaan vieren. En vandaag wordt er in Vlaanderen een mooi feest gevierd. En dat is namelijk het feest van Maria Middelares van alle genade. Ik heb daar vorig jaar met deze podcast ook langer bij stilgestaan dat inderdaad alle genade op deze wereld door Maria komt. Als we namelijk geloven dat Jezus Christus, Gods Zoon, de volledige Godheid die mens wordt, als die door Maria tot ons komt, dan betekent het dat ook alle genade die nu aan de kerk geschonken wordt, via Maria gaat. Dus daarom is het mooi dat we aan het begin van deze podcast ook haar hulp inroepen. En Maria wordt wel genoemd de woonplaats van de Allerhoogste. De tempel van de Heilige Geest in haar is geen smet, is geen bederf en kan de Heilige Geest helemaal vrij werken. En ik wil vandaag beginnen met een gebed tot de Heilige Geest. En ik zal dat gebed zo dadelijk gaan bidden, speciaal voor onze kerk. U weet, onze kerk die zit al jaren in zwaar weer. En toch gaan we door. Hè? U hebt dat misschien in uw eigen parochie ook wel ervaren dat dat niet altijd meevalt. Hè? Dat u misschien soms met een handjevol mensen nog in de kerk zit, maar toch trouw probeert te blijven. En dit is natuurlijk een moeilijkheid, een probleem dat we allemaal delen. We hebben er gisteren in de parochie ook nog over gesproken hoe we dat doen, hoe we zorgen dat we de moed niet verliezen. En dat zijn toch ook altijd wel weer hele hoopvolle bijeenkomsten. Maar ik wil het vandaag gaan hebben over de kerk wereldwijd en dan met name het synodale proces. U hebt ongetwijfeld gehoord dat onze kerk op dit moment het pad van de synodaliteit bewandelt. Nou ja, wat dat precies betekent is voor heel veel mensen misschien nog niet helemaal duidelijk. Maar ik wil er dadelijk wat langer over gaan spreken, omdat ik zie dat er ook wel heel wat stemmen in de kerk en dan ook wel toonaangevende stemmen zijn die zich grote zorgen maken over deze synode van synodaliteit die eraan zit te komen. Nou, zoals gezegd, eerst gebed en dan zullen we daarna wat verder hierop ingaan. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Kom, o Geest des Heren, kom. Uit het hemels heiligdom, waar gij staat voor Gods gezicht, kom der arme troost, daal neer, kom en schenk uw gave, Heer. Kom, wees in de harten licht. Kom, o trooster heilige geest, zachtheid die de ziel geneest. Kom, verkwikking zoet en mild, kom, o vrede in de strijd. Lafenis voor het hart dat lijdt, rust die alle onrust stilt. Licht dat vol van zegen is, schijn in onze duisternis. Neem de harten voor u in. Zonder uw geheime gloed is er in de mens geen goed, is de ziel niet rein van zin. Was wat vuil is en onrein, overstroom ons door domein. Heel de ziel die is gewond, maak weer zacht wat is verstart. Koester het verkilde hart, leid wie zelf de weg niet vond. Geef uw gave zevenvoud, ieder die op u vertrouwt, zich geheel op u verlaat, sta ons met uw liefde bij, dat ons einde zalig zij. Geef ons vreugd die niet vergaat. Amen. Ja, zoals gezegd dus vandaag wat meer over de synode van synodaliteit die op handen is, nu de komende het komende najaar in oktober en ook oktober volgend jaar zullen alle stemmen die zijn verzameld de afgelopen maanden, jaren in verband met het pad van de synodaliteit zullen verzameld worden en Rome zal zich gaan buigen over al deze stemmen. U weet, de weg van de synodaliteit heeft heel de wereldkerk opgeroepen om een duit in het zakje te doen, om de stem te laten klinken, om zo te horen wat er leeft onder het volk van God. Nou, en goed geïnterpreteerd hoeft dat natuurlijk niet verkeerd te zijn, maar er is toch ook wel heel wat zorg aan het ontstaan, omdat de vraag is of inderdaad hier een proces aan de gang is dat werkelijk de Heilige Geest aan het woord laat, hè, dus de Heilige Geest die spreekt door het volk van God, of dat er sprake is van een grondige herziening van onze catechismus. En in dat laatste geval is de zorg natuurlijk terecht. Nou, om aan te geven dat het niet alleen om mijn eigen persoonlijke zorg zou gaan, want dat is natuurlijk niet zoveel, dat stelt niet zoveel voor. Maar om een paar toonaangevende stemmen in onze kerk te noemen die deze zorg delen, wil ik beginnen met te noemen dat kardinaal Müller een paar maanden terug een uitgebreid interview heeft gegeven voor EWTN wereldwijd. En daarin spreekt hij ook duidelijk zijn zorgen uit over wat er nu gaande is met dit synodale proces. En voor degenen die dat interview niet hebben gehoord, hè, kardinaal Müller is natuurlijk jarenlang de rechterhand geweest van paus Benedictus. En hij was in die hoedanigheid, als het ware, de tweede man van onze kerk. Hè. Hij was de prefect van de congregatie voor de geloofsleer. Hè. Tegenwoordig heet dat dicasterie, maar dat betekent hetzelfde. En als prefect van de congregatie voor de geloofsleer was hij de eerst aangewezene om te waken over het geloof, de geloofsschat van onze kerk. Hij was degene die op zoek moest gaan naar dwalingen en deze ook met grondige theologie moest weerleggen. En hij volgde zijn voorganger op en zijn voorganger was kardinaal Ratzinger, hè, de latere paus Benedictus. Met andere woorden, die post van prefect van de congregatie voor de geloofsleer is geen kleine positie. Het is een enorm belangrijke en verantwoordelijke taak om daar aan het hoofd van te staan. En deze kardinaal Müller, die dat dus jarenlang heel trouw die plaats heeft vervuld, die sprak een aantal maanden geleden zijn grote zorgen uit over de synode van synodaliteit. En hij zei zelfs de toch wel echt verontrustende woorden: er is hier sprake van een vijandelijke overname van de kerk. En wat bedoelde hij daarmee? Hij bedoelde als alle voorstellen die in dit synodale proces worden gedaan, als die ook worden aangenomen, dan zal de kerk niet meer zijn zoals wij hem kennen. En dat dit niet helemaal science fiction is, om het zo even te noemen, zien we natuurlijk aan de kerk in Duitsland. Hè, en sinds kort ook aan de kerk in België, in Vlaanderen. Wat zien we daar? We zien daar gebeuren dat gewoon op de werkvloer, zou je kunnen zeggen, hè, daar waar de bisschoppen en de priesters actief zijn, dat er bepaalde zaken worden ingevoerd die niet bij onze katholieke kerk passen. Hè, er wordt gesproken over de zegening van homoseksuele relaties. Er wordt gesproken over het uitreiken van de communie aan mensen die publiekelijk in zonde leven. Er wordt gesproken over de verruiming van het ambt. Hè. Sommige mensen die hebben het zelfs over het openstellen van het priesterschap voor vrouwen. Hè, of het diaconaat voor vrouwen. En al dit soort zaken, ja, hoewel ze natuurlijk al honderden jaren onderwerp van gesprek zijn in onze kerk, zijn toch echt niet van onze kerk. Hè, dat is natuurlijk al door tal van pausen bevestigd, dat het priesterschap echt uitsluitend voor mannen is, omdat Christus dat nou eenmaal zo heeft gewild, omdat Christus dat zo heeft ingesteld. En ook dat de leer rond seksualiteit en het huwelijk, dat die ook onveranderlijk is, omdat het namelijk niet iets is wat wij als mensen hebben verzonnen, maar wat door God aan zijn kerk is geschonken als sacrament. Christus heeft het sacrament van het huwelijk ingesteld en heeft daarmee gezegd dat dat een huwelijk is tussen één man en één vrouw voor het leven. En we kunnen daar van alles van vinden en we mogen er ook van alles van vinden, maar dat is wel wat ons gegeven is. Dat is wat wij noemen de openbaring van onze kerk. Christus heeft de waarheid van zijn Vader geopenbaard en het enige wat wij kunnen doen als we katholiek willen zijn, is die waarheid aanvaarden, die openbaring aanvaarden. En kardinaal Müller die sprak dus zijn zorg uit dat deze fundamentele waarheden van onze kerk op de schop komen. Nou goed, of die zorg helemaal terecht is, dat zullen we de komende maanden en het komende jaar natuurlijk zien. We moeten er sowieso vurig voor bidden. Hè? Veel bidden tot de Heilige Geest, dat Hij degene is die uiteindelijk het hele episcopaat wereldwijd bezielt. Hè? En dat we niet onze eigen wil doen, maar echt de wil van God doen. En het is ook wel goed om de kritische stemmen ook te horen. Kardinaal Müller spreekt zijn grote zorg uit. Ja, en wie zijn wij dan om te doen alsof we dat zomaar naast ons neer kunnen leggen? En hij is niet de enige. We hebben ook van kardinaal Pell, de onlangs overleden kardinaal Pell, gehoord dat ook hij grote kanttekeningen plaatste bij dit hele proces. En meer recent, namelijk vorige week, is er nog een duidelijke stem door de kerk gegaan, namelijk de stem van bisschop Strickland, bisschop van Tyler, Texas in Amerika. En ook hij sprak zijn zorgen uit en hij maakte een klein lijstje van die waarheden van onze kerk die volgens hem door het synodale proces wel eens onder druk zouden kunnen komen te staan. En nogmaals, het is ook niet gezegd dat dat zeker zo is. Hè? Dus we moeten niet te voorbarig al ontzettend onrustig worden, alsof de kerk helemaal ondersteboven gaat. Dat is natuurlijk overdreven, maar we mogen wel waakzaam zijn en we mogen wel kijken wat er gaande is. Bisschop Strickland noemt 7 punten. Ik zal die kort even aanstippen, want ik denk dat het inderdaad wel een hele mooie samenvatting is van die waarheden die momenteel in onze kerk onder druk staan. Het eerste punt dat hij noemt is het feit dat Christus 1 kerk heeft gesticht, de katholieke kerk. Nou ja, dat is natuurlijk voor de hand liggend, maar daar wordt natuurlijk wel aan getwijfeld. Hè. Je hoort nogal eens een keer de opmerking van ja, er zijn vele wegen die naar Rome leiden of vele wegen die naar God leiden. En iedereen heeft zo zijn eigen waarheid en al die waarheden komen uiteindelijk bij hetzelfde punt uit. Maar dat is niet wat wij katholieken geloven. Wij geloven dat Christus 1 kerk heeft gesticht en dat is de katholieke kerk. En kata holos, hè, daar komt ons woord katholiek vandaan. Dat betekent die ene kerk die alles aangaat. Hè? Kata holos, aangaande het geheel. Hè? Dus de universele kerk. Nou, het tweede punt wat bisschop Strickland noemt, en nogmaals, hij noemt niks nieuws, maar het is toch goed om het even zo op een rijtje te zetten. Het tweede punt dat hij noemt is dat de Eucharistie en alle andere sacramenten door God zijn ingesteld en niet door de mens zijn ontwikkeld. En ook dat is natuurlijk een wezenlijk punt, want op het moment dat we daaraan gaan twijfelen, op het moment dat we denken het is mensenwerk, ja, dan kunnen we het ook aanpassen natuurlijk. Hè? Maar als het van God komt, dan kunnen we het niet zomaar naar onze hand gaan zetten. Derde punt, hè, en dat is misschien wel het punt wat het meeste onder druk ligt op dit moment, het sacrament van het huwelijk. Hè? Bisschop Strickland zegt, door de natuurwet heeft God het huwelijk ingesteld als een huwelijk tussen 1 man en 1 vrouw die elkaar een leven lang trouw zijn en openstaan voor kinderen. En de mensheid heeft niet het recht of het ware vermogen om het huwelijk opnieuw te definiëren. Nou, zeer belangrijk punt, want daaraan wordt natuurlijk volop getornd in onze tijd. Het vierde punt dat hij noemt is, iedere menselijke persoon is geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God, man of vrouw. En alle mensen moeten geholpen worden hun ware identiteit als kinderen van God te ontdekken. En niet gesteund worden in een wanordelijke poging om hun onmiskenbare biologische en door God gegeven identiteit te verwerpen. Nou, dat is een hele mond vol, maar ja, u voelt aan waar het over gaat natuurlijk. Het gaat over het feit dat we als mensen geschapen zijn, dan wel man, dan wel vrouw. En ook dat was 20 jaar geleden zo voor de hand liggend als het maar zijn kan. Maar ook daar wordt tegenwoordig natuurlijk aan getwijfeld. Hè? Dus het feit dat je afhankelijk van hoe jij je identificeert of hoe jij je voelt, je eigen geslachtelijkheid kunt bepalen. Hè? Maar ook daarin zien we weer een ontkenning van de Godgegevenheid. God geeft ons onze biologische en persoonlijke identiteit als man of als vrouw. En de enige weg naar het ware geluk is uiteindelijk daarin berusting vinden. En dat ook aanvaarden dat God ons dan wel man, dan wel vrouw heeft gemaakt. Nou, het vijfde punt dat de bisschop noemt is, seksuele activiteiten buiten het huwelijk zijn altijd zondig. Nou ja, dat is natuurlijk ook al jaren bekend, maar ook daaraan wordt getwijfeld. Het zesde punt is, het geloof dat alle mannen en vrouwen gered zullen worden, ongeacht hoe zij hun leven leiden. En dat noemt hij dan het concept van het universalisme. Nou, dat woord hoeft u niet te onthouden. Maar in ieder geval de gedachte dat iedereen toch wel gered zal worden. En ook dat is niet een gedachte die overeenkomt met datgene wat Jezus ons leert in het evangelie. Want Jezus die roept natuurlijk op tot bekering. als de mens al goed was zoals hij nu is, hè, als de mens al automatisch in de hemel zou komen, dan had God zelf nooit mens hoeven worden in Christus. Dan had er geen herstel hoeven plaatsvinden, dan had er ook geen offer aan het kruis gebracht moeten worden. Maar Jezus kwam natuurlijk naar de wereld om de erfzonde te herstellen, hè, om zijn leven te geven, om zo de mogelijkheid te bieden voor redding. Maar die redding is niet automatisch, die moeten we wel aangrijpen langs de weg van het kruis, langs de weg van bekering. En dat is ook meteen het laatste punt dat bisschop Strickland noemt, namelijk het punt dat we er zelf voor moeten kiezen het kruis op te nemen en dat dat de weg is naar het hel. Dus dat niet zomaar alle wegen naar de hemel leiden, maar alleen die weg die voert langs het kruis, die ons nederig maakt van binnen. Die maakt dat we niet dezelfde fout maken als destijds Adam en Eva, door te vallen voor de verleiding om aan God gelijk te willen zijn, maar dat we in nederigheid aanvaarden dat God onze meerdere is, onze schepper is, en dat we alleen van hem het leven kunnen ontvangen. Nou, en dan sluit bisschop Strickland zijn brief af met een paar woorden die nogal binnen kunnen komen. Bij mij kwamen ze wel binnen, maar die toch wel terecht zijn om te noemen. En hij sluit namelijk af, en ik zal even voorlezen uit de brief. Helaas kan het zijn dat sommigen diegenen die het niet eens zijn met de voorgestelde veranderingen als schismatici zullen bestempelen. Wees er echter zeker van dat niemand die standvastig op de lijn van ons katholieke geloof blijft, een schismaticus is. Dus nog even samengevat, hè? Het kan zijn dat op het moment dat je vasthoudt aan die zeven waarheden die ik net heb genoemd, dat je dan als schismaticus, hè, dus als iemand die breekt met de kerk, wordt bestempeld, hè, omdat die waarheden op de schop zouden gaan. Maar, zegt de bisschop dan, wees er zeker van dat iedereen die trouw blijft aan deze waarheid, deze waarheden, nooit een schismaticus genoemd kan worden. En wat wel mooi was, deze week kwam er ook bijval van de bekende Amerikaanse theoloog Scott Hahn, hè, de protestantse bekeerling, die zo ontzettend veel mensen bereikt met zijn prachtige apostolaat. En hij verleende bijval aan de bisschop door te zeggen, inderdaad, dat is waar, op het moment dat we vasthouden aan deze oeroude waarheden die door Christus zelf zijn gegeven, dan zijn we automatisch ook in eenheid met onze kerk. Dus je kunt nooit van iemand zeggen die trouw is aan die waarheden, dat hij gebroken heeft met de kerk. Nou, ik ga een beetje over de tijd heen, zie ik, dus ik ga bij deze afronden. Ik zou willen afronden met de woorden van de Heer zelf, laat uw hart niet verontrust worden. Ik heb de wereld overwonnen, zegt Christus. En inderdaad, trouw aan hem betekent vreugde in dit leven en vreugde in het leven dat ons wacht. Dus houd goede moed en hopelijk ontmoeten we elkaar hier weer bij Radio Maria volgende week in de podcast Zuiderlicht.
U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.